Gemeente, vooraf een paar mededelingen namens de kerkenraad. In de eerste plaats in verband met de ouderen en alleenstaanden. Er is aanstaande woensdagmiddag weer een bijeenkomst. En een reisje. Aanvang 13:30 in de zaal achter de kerk. En als u geen vervoer hebt, dan kunt u daarover contact opnemen met een van de diakenen. Aanstaande vrijdagavond zal de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen worden gehouden. En namens het Centraal Verband wordt iedereen hartelijk uitgenodigd. De avond begint om 7:00. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 95ste psalm het tweede en het derde vers. De Heer is groot en heerlijk God. En zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. 2 en 3 van Psalm 95. Luisteren we nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dan lezen wij het woord des Heren, gemeente, uit het boek Exodus. Een gedeelte uit hoofdstuk 24 en een gedeelte uit hoofdstuk 33. En na de schriftlezing zingen we Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En wij lezen allereerst uit Exodus 24, de versen 9 tot en met 18. Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet uit tot de afgezonderde van Israël, van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Toen zeide de Heere tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar, en ik zal u stenen tafelen geven en de wet en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar, en Mozes klom op de berg Gods. En hij zeide tot de oudsten, blijft gij ons hier totdat wij weder tot u komen. En ziet daar Aaron en Hur zijn bij u, wie enige zaken heeft zal tot hen komen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden van de wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur op het opperste van die berg, in de ogen van de kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden van de wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En dan lezen wij verder in Exodus 33, de eerste 11 versen. Exodus 33, voorts sprak de Heere tot Mozes, ga heen, trek op van hier, gij en het volk Israël, het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Canaanieten, de Amorieten en de Hetieten en de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat van melk en honing is vloeiende, want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet vertere. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd, zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In een ogenblik zou ik in het midden van u optrekken en zou u vernielen. Doch nu legt uw sieraad van u af, en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen, ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur van zijn tent. En ze zagen Mozes na totdat hij de tent ingegaan was. En het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkolom nederwaarts en stond in de deur van de tent en hij sprak met Mozes. Als het volk de wolkolom zag staan in de deur van de tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich, een ieder in de deur van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes, aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder in het leger. Doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden van de tent. Zover. Wij gaan samen de Heer om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. We doen voorbeden en dankzegging. Dankzegging voor het feit dat broeder Krijnelis na zijn operatie en die periode die nu achter hem ligt vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En dankzegging ook voor broeder Bestman die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Dankzegging ook voor Jorine Butt, die deze week die operatie heeft ondergaan, maar met wie het nu ook goed mag gaan, al is het nog niet duidelijk wanneer ze nu precies uit het ziekenhuis zal kunnen worden ontslagen. We willen voorbeden doen voor zuster Blok van de Stenenweg, die deze week een operatie aan haar heup moet ondergaan. En dan denken we ook nu weer aan zuster Corrie Stolk, die, zoals u weet, weer in Kalando verblijft. Laten we samen bidden. Uw aangezicht zoeken wij, Heere, aan de morgen van deze dag, nu we weer in uw huis mogen samenkomen. En de bedoeling van ons samenkomen is immers dat we zullen horen naar wat Gij tot ons te zeggen hebt, maar tevens mogen wij ook tot U komen met onze noden en met onze behoeften. Uw huis is een huis des gebeds, dat ook. U wilt uw volk hier ontmoeten, u wilt spreken, u wilt het evangelie verkondigen. Maar u vergunt het ons ook om hier samen te zijn, om in gebed verenigd uw heilig aangezicht te zoeken. Als we dat doen, heren, in deze ogenblikken, geef ons daarbij dan de geest der genade, die ook de geest der gebeden is. En die ons leert bidden, gelijk het betaamt. Wij weten niet hoe dat moet. Wij weten het op allerlei manieren niet. We kennen onze nood zo slecht. En dus weten we eigenlijk ook niet eens precies wat we nodig hebben. Beseffen we vaak helemaal niet wat van belang is en draaien we de orde der dingen zo vaak om en denken we vaak dan de vergankelijke en de verdwijnende dingen allereerst en allermeest, terwijl datgene wat blijft, datgene wat nooit zal worden weggenomen, op de achtergrond geraakt, maar ook ten aanzien van de wijze van bidden weten we niet hoe het behoort te zijn, Heren, omdat wij in alles door de zonde zo afgestompt en zo ontadeld zijn, dat wij ook in de heilige dingen niet eens meer weten wat de heiligheid is die Gij van ons vraagt en die Gij ook bij ons zoekt. Heren, zo zijn we inderdaad niet meer dan arme zondaren, mensen die verloren zijn, mensen die het niet weten en niet hebben en niet kunnen. Doordring ons daarvan en wilt u ons ootmoed leren, wilt u ons afhankelijkheid schenken, wilt u ons doen zien, Heren, hoe nodig het is om door uw geest geleid te worden, ook in het gebed. Dat we zo door uw geest dan onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. En dat we door uw geest ook mogen ontvangen het waarachtige geloof, waardoor wij oprecht leren bidden in de naam van de Heere Jezus. Want alleen om zijnentwil kunt u ons horen. En alleen als wij ons betrouwen volkomen op hem mogen stellen, Heere, dan hebben wij een vaste grond in ons bidden. En daarom schenk ons deze noodzakelijke dingen, o God. We hebben ze van onszelf niet en we zullen ze ook nooit voortbrengen. En we kunnen ze bij elkaar ook niet oproepen. Als het er is, is het een werk van u, van uw onwederstandelijke genade. En zo onderwijst gij toch uw volk en kinderen, Heren. Zo geeft ge ze toch ook die lessen die hen doen beseffen dat ze waarlijk echt in alles voor lichaam en ziel op u en op uw genade zijn aangewezen. Heren, zo zien wij dan tot u op met de bede dat u vanmorgen in ons midden wilt zijn. Ja, dat u ons heel deze dag uw onmisbare zegen zou willen geven. Dat we rondom uw woord samengekomen zijnde nu ook mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. En dat de prediking van uw woord ook werkelijk de boodschap, de vertolking van dat evangelie mag zijn. En dat we niet met allerlei menselijke wijsheden ons bezig zullen houden. Heren, maar laat dat woord van u ook ingang mogen vinden in onze harten. Het is rijk om het te mogen horen wat gij geopenbaard hebt. En om het voor onszelf ook te mogen lezen en te mogen overwegen en overdenken. Maar waar het vooral op aankomt, dat is dat we de kracht van dat woord ondervinden. En dat is ook weer iets, Heren, wat u alleen bewerkt. We vragen u om die krachtige werking van uw geest met uw woord. En dat gij het ons geven wilt, dat we zo ook verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Heren, laat ons er dan ook helemaal bij betrokken zijn bij dit evangelie. En laten wij in preken en in luisteren ondervinden dat gij ons geopende oren en geopende ogen en een ontsloten mond ook wilt geven. En dat we zo samen getuigen mogen zijn van wat Gij in uw wondere genade aan mensenkinderen bekend wilt maken. Heren, wilt u zo met ons zijn in die nood allereerst en allermeest, opdat wij in ons zondaars bestaan van uw genade mogen weten, horen en beleven, en dat we zo een gezegende dag van u zullen mogen ontvangen. Heren, maar dan hebben we ook nog andere noden en andere behoeften die voor ons ieder weer verschillend zijn. Laten we ze ook aan u mogen voorleggen, Heren. We denken aan onze zieken. We denken aan hen uit ons midden die in een ziekenhuis liggen of die daar naartoe moeten. Wat de laatste betreft, zuster Blok, die opgenomen zal moeten worden en die een operatie, opnieuw een operatie zal moeten ondergaan. U hebt dat vorige keren wel gemaakt, Heren. Dat is geen garantie dat u het opnieuw zult doen, maar het mag wel een aanwijzing en een aansporing zijn om u te vragen om uzelf de gunst bewijzen die gij ook in het verleden hebt betoond. Laat haar ook nu ondervinden mogen, Heren, dat u met haar meegaat en dat u ook nu de ingreep zegenen wilt en dat het dienstbaar mag zijn aan haar herstel. We bidden u ook voor Jorine But. De operatie is achter de rug. De dokter mag zeggen dat hij zelf over de gang van zaken tevreden is, maar dat wil nog niet zeggen dat nu alles in orde is, Heren. Er zijn nog dingen die onzeker zijn. En wij bidden van u dat u verder ook helpen wilt. En dat u verder ook zegenen wilt. En dat het voor dit kleine kind, deze hele ingrijpende gebeurtenis in haar jonge leven, zo mag zijn dat ze er verder haar leven lang ook baat en resultaat van zal mogen hebben. Denk aan de ouders, Heren, die spannende dagen hebben doorgemaakt. Maar u hebt hen tot nog toe willen helpen. Zegen ze ook verder. En gedenk ons allen in uw gunst, Heren. Wij die dan verder niet in het ziekenhuis liggen of die mogelijk ook geen operatie in het vooruitzicht hebben. We zijn toch altijd maar weer diep afhankelijk van u en van uw zorg. Dat heeft ook onze broeder Nelis ondervonden, die een ingrijpende operatie onderging, die thuis mocht komen en nu ook weer zo ver herstellen mocht dat hij met de gemeente mocht opgaan in uw huis. Zegen uw woord, speciaal ook voor hem, en laat hij met alles wat hem reden tot dankbaarheid geeft uw grote naam mogen verheerlijken. Schenk dat ook aan broeder Bestman, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen, maar die nog verder herstellen moet. Heren, u hebt ook over zijn leven gewaakt. Blijf verder aan hem denken en in uw gunst voor hem zorgen. En laten al degenen die zorgen en moeite hebben, maar het oog op u de Heren mogen richten. Heren, we willen u ook vanmorgen nog weer heel afzonderlijk voor Corrie Stolk bidden. Nu ze in Calando weer moest worden opgenomen om daar te worden verzorgd. Heren, u weet wat dat voor haar betekent. U weet wat dat voor degene die haar lief zijn betekent. Heren, uw weg is de beste. Al kunnen we het niet altijd begrijpen en al is uw weg ook niet altijd even doorzichtig. Maar als gij een weg met een mens gaat en ons daarvan ook geen rekenschap aflegt, dan zullen wij toch achter u aan moeten komen. Laat zij dat ook mogen doen, Heren. En laat zij mogen ondervinden dat u daar ook weet waar ze is en dat u ook daar haar bezoekt en haar steunt en haar zegent en haar lichaam en ziel beide. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer. Dat mag toch. Dat wilt u toch ook van ons horen. Wilt u het dan ook van ons overnemen. En wilt u ons in genade en in gunst aanschouwen. Zegen ons nu en zegen alles wat op uw zegen wacht. Als op deze dag ook op vele plaatsen uw woord nog mag uitgaan, Laat uw koninkrijk komen, Heere, en gebruik gij uw woord ook vandaag nog weer om zalig te maken die geloven. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden, en die zijn groot en die zijn vele. En u bent niet verplicht om ons te horen en te verhoren, maar neem ons nochtans voor uw rekening, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen beginnen met een prekenserie over Jozua. Ik heb u dat in het kerkblad al aangekondigd, nadat wij een aantal jaren geleden tot 2 maal toe hebben stilgestaan bij de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Willen we nu met elkaar gaan letten op de intocht van de Israëlieten in het land Kanaan. En dat gebeurde niet meer onder leiding van Mozes, onder wie wel de uittocht uit Egypte plaatsvond. Maar dat gebeurt onder leiding van Jozua, die opvolger van Mozes, die in de Heer, in het woord van de Heer ons ook wordt aangeduid, aangetekend, alleen al in zijn naam, als een voorloper van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die zijn volk in het hemelse Kanaan brengt. Maar voordat we het boek Jozua gaan lezen, eerst een aantal preken over de man Jozua en de manier waarop God hem tot zijn taak heeft opgevoed en opgeleid. U vindt de tekst voor de prediking van vanmorgen op 2 plaatsen. In hoofdstuk 24 van het boek Exodus en ook in hoofdstuk 33 van datzelfde Bijbelboek. In hoofdstuk 24, het 13e vers. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar en Mozes klom op de berg Gods. En in hoofdstuk 33, het tweede deel van het 11e vers. Hoofdstuk 33, vers 11b. Toch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. Laten we samen eerst zingen uit Psalm 63, het tweede en het 3e vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 63, 2 en 3. Thank you. Wij komen in beide schriftgedeelten de naam van Jozua dus tegen. Het is overigens niet voor het eerst in het woord van God dat wij hier van Jozua lezen. Hij komt ook al voor in het 17e hoofdstuk van het boek Exodus. Als ons daar verteld wordt de strijd tussen de Israëlieten en de Amalekieten. En in die strijd zijn er eigenlijk twee fronten. Daar is het front beneden in de laagte en daar is ook het front op de heuveltop. En boven op die heuveltop is Mozes samen met Aaron en Hur. En die zijn gedurig in gebed. En ten teken dat ze in gebed zijn, heeft Mozes zijn staf naar de hemel opgeheven. Zij strijden, als ik zo mag zeggen, met God op het gebedsfront, terwijl Jozua het leger in de laagte aanvoert en onder zijn leiding de strijd tegen de Amalekieten gevoerd wordt. Daar blijkt dus dat Jozua ook toen al een belangrijke plaats in het volk Israël inneemt en dat het volk veel belang bij hem had. Dat hij inderdaad een voorname positie krijgt in het volk. Maar dan komen wij een aantal hoofdstukken verder niets te weten over deze Jozua, totdat wij weer van hem horen in hoofdstuk 24 van het boek Exodus. En dat blijkt opnieuw een belangrijk moment in het leven van deze man te zijn geweest. Wie was Jozua? Iedereen weet dat hij in de Bijbel genoemd wordt de zoon van Nun. Hij is afkomstig uit de stam van Efraïm, dus een nazaat van Jozef. Hoe Mozes erbij gekomen is om deze Jozua te selecteren en hem in zijn bijzondere dienst te nemen, wordt ons in de Bijbel niet verteld. Of de Heere Mozes dienaangaande een speciale opdracht heeft gegeven, of de Heere Mozes heel nadrukkelijk op de persoon van Jozua heeft gewezen en hem heeft verteld dat hij die in zijn dienst moet nemen, omdat de Heere plannen, vergaande plannen met Jozua heeft, ik weet het niet. Maar in ieder geval is deze Jozua in een hele bijzondere dienst bij Mozes gekomen. En ik zei u, in hoofdstuk 24 wordt ons uit het leven van deze man een belangrijk moment verteld, al wordt er maar heel weinig aandacht aan Jozua zelf gegeven. Maar in het kader van zijn opleiding, van zijn opvoeding, van zijn toerusting tot zijn toekomstige taak, waar hij op dat moment overigens nog helemaal niks van weet, en Mozes zelf ook niet, maar dat weet alleen de Heere, maar in het kader van zijn toerusting en bekwaammaking voor de taak die hem straks wacht, is dit gebeuren in Exodus 24 voor Jozua van groot belang geweest. Een paar woorden over dit hoofdstuk en over wat ons daarin verteld wordt. De Heere heeft zijn wet laten afkondigen en het volk heeft op die afkondiging van de wet gereageerd. De Heere heeft in en met de afkondiging van zijn wet ook nog eens weer heel nadrukkelijk zijn verbond aan Israël bekendgemaakt. En het volk Israël heeft te kennen gegeven, wel wat al te ras en wel wat al te ondoordacht, maar Israël heeft niettemin te kennen gegeven dat zij tot dat verbond met de Heere willen toetreden. En dat zij dat verbond zullen houden en dat ze zullen doen al wat de Heere gezegd heeft. Nou, dat blijkt later dus wel anders uit te pakken. Maar op dat moment hebben ze het gezegd. En toen heeft Mozes offerdieren genomen. Hij heeft die offerdieren geslacht. En hij heeft de helft van dat bloed, dat in schalen opgevangen was, tegen het altaar uitgegoten. Om daarmee aan te geven dat dat deel van het bloed voor de Heere was. Voor de ene partij in het verbond. En met de andere helft van het bloed heeft Mozes het volk dat voor hem stond besprenkeld. Zodat dat bloed niet alleen dus tegen het altaar kwam, maar zodat dat bloed ook op het volk kwam, de andere partij in het verbond. En dat ene bloed verbindt ze nu als het ware, God en Israël, in dat ene verbond. En daarna heeft Mozes gehoorzaam aan de opdracht van de Heere de reis gemaakt de berg Sinaï op. Hij ging dit keer niet alleen. Aaron ging mee. Ook de twee oudste zonen van Aaron, Nadab en Abihu. En vervolgens ook nog 70 oudsten uit Israël. Het was dus dit keer een heel gezelschap dat de helling van de berg Sinaï beklom. En halverwege zijn ze toen stilgehouden. En daar hebben ze hele wonderlijke dingen mee gemaakt. Ze zagen de God van Israël. En onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Ze hebben dus iets van God en van de troon en van de heerlijkheid van God gezien. Alles zeer indrukwekkend. En hoewel de Heere zo heerlijk, zo vol majesteit is, heeft hij tegelijkertijd daar toch een bewijs gegeven van zijn genade. Want we lezen, doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls. Daarmee wordt bedoeld, hij sloeg ze niet. Hij verteerde ze niet. Hij verdelgde ze niet. Wat zij toch hadden verdiend. Zondaren zijnde. Maar in zijn genade heeft God ze verdragen in zijn heilige tegenwoordigheid. En toen hebben die mensen, dat hele gezelschap daar voor het aangezicht van de Heere de offermaaltijd gebruikt. Je zou dat zelfs een voorsmaak van de hemelse heerlijkheid kunnen noemen. Verder gaat het mij om die gebeurtenis van morgen niet. Het zou over Jozua gaan. Nou, Jozua was daar ook bij. En als het ogenblik aanbreekt dat Aaron en Nadab en Abihu en die 70 oudsten weer zullen terugkeren, gaat Mozes in opdracht van de Heere alleen verder naar boven. Alleen, nee, Jozua vergezelt hem. Mozes weet dat de Heere hem boven op de berg opnieuw zal ontmoeten en dat de Heere hem daar de stenen tafelen, het schriftelijke document van de wet zal geven. En als Mozes die eenzame tocht helemaal naar boven gaat, dan gaat Jozua dus met hem mee. Ze komen met z'n tweeën op de top van de berg. En leest u daar niet overheen, dan moeten ze 6 dagen wachten. 6 maal 24 uur moeten ze wachten. En pas op de 7e dag roept de Heere Mozes, en dan moet Mozes inderdaad alleen verder, roept de Heere Mozes om nog verder te gaan. Dan moet hij de wolk in. De wolk die de top van de berg bedekte. En daar waar die wolk begon, daar zijn Mozes en Jozua stil gaan staan. Daar zijn ze gebleven 6 dagen lang. En op de 7e dag klinkt er uit die wolk de stem Gods. En moet Mozes alleen verder. En dan blijft Jozua alleen achter. En leest u daar ook niet overheen. Hij blijft daar alleen 40 dagen achter. 40 maal 24 uur. Dat is wat geweest. Voor Mozes om de wolk in te gaan en daar God te ontmoeten. en ook voor Jozua. Iets daarvan wordt getekend in het 17e vers van dit 24e hoofdstuk. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste van die berg. Zo zagen vanuit het dal de kinderen Israëls op naar die berg als een verterend vuur. En daar is Mozes. En daar vlakbij is Jozua. En toch wordt hij niet verteerd. Is dat geen wonder? We zouden ons kunnen afvragen, en laten we het een ogenblik doen, hoe Jozua die 6+40 dagen van wachten heeft doorgebracht. Hij had al zoveel gezien. En hij had op die tocht naar de berg al zoveel gehoord. Hij had ongetwijfeld heel veel om te overdenken. Maar wat hij daar door alles heen, via die tocht, via dat eerste gebeuren, toen die oudsten er nog bij waren, toen ze daar de God des hemels zagen, zij het dan op een afstand, zij het dan omsluierd. Maar ook wat hij nu boven op die top van die berg meemaakt, met die heerlijkheid des Heren, waar hij niet binnen mag komen, maar waar de Heren zich wel in manifesteert. Jozua heeft in die periode in ieder geval één ding heel duidelijk geleerd, en dat is hem nooit meer uit het geheugen uitgewist. God is een levende werkelijkheid. God is geen naam alleen. God is geen begrip. God is echt God. In al de majesteit die ons denken en ons voorstellingsvermogen oneindig veel te boven gaat. God is een licht. God is een heerlijk God. God is een verterend vuur. En wat Mozes en wat Jozua tegelijkertijd ook gezien heeft, toen hij zijn hand niet uitstrekte tot die uitgelezenen, tot die afgezonderden van Israël, en ze niet sloeg en ze niet verteerde met de heerlijkheid van zijn lichtglanzen. En wat hij zelf ook ondervindt op de top van de berg, als hij er zo vlakbij is. Hij is de genadige God, deze hemelse majesteit. De genadige God die, hoewel de zondaar het verdient om verzengd te worden in het licht van de heiligheid Gods, toch in zijn nabijheid mag komen en gespaard worden. En vooral in het licht van dat laatste gezien, kan het ook niet anders, gemeente, of die dagen die Jozua daar in eenzaamheid op de berg heeft doorgebracht, zijn in zijn leven toch bijzondere, bijzonder goede dagen geweest. Dagen van afzondering kunnen moeilijke dagen zijn. Dagen van eenzaamheid, als je alleen achterblijft. En als je ook niet weet hoe lang dat duren kan. Maar als ze dagen van afzondering in de nabijheid des Heren mogen wezen, dan zijn het goede dagen. Als ze dagen mogen zijn waarin wij onderwijs van de Heren mogen ontvangen, ook al zijn we alleen en al liggen we op een ziekbed en al is het misschien heel moeilijk en heel zwaar en al zijn er vele zorgen, als dagen mogen zijn waarin de Heere een mens in zijn eenzaamheid bezoekt en hem onderwijs geeft, dan hoef je over die dagen niet te treuren, zeker niet. Als de Heere die dagen gebruikt om ons levendige indrukken te geven van wie Hij is en van wat Hij doet, dan kan een mens ook in die afzondering veel leren. En zo heeft Jozua daar ook veel lering gekregen. En het moest allemaal meewerken bij zijn opleiding. Het hoorde bij zijn toerusting. Hij, en dat weet hij niet, ik zei dat al, maar God weet dat hij die straks Mozes moet opvolgen, moet ook bekwaam gemaakt worden voor die taak. En daar hoort dit onderwijs van de Heere bij. Maar dan moeten ze ook weer van de berg af. Dat wordt ons niet in het volgende hoofdstuk verteld, maar in de hoofdstukken 25 tot en met 31 lezen wij datgene wat de Heere met Mozes besproken heeft en de voorschriften die de Heere Mozes op de berg gegeven heeft gedurende die 40 dagen. Maar de geschiedenis gaat weer verder in hoofdstuk 32. Dan gaan Mozes en Jozua weer van de berg af. En dat wordt een hele ontnuchtering voor Jozua. Waarom? Naarmate ze dichter beneden komen, horen ze gezang. Horen ze liederen opklinken, die ze allereerst nog niet direct kunnen onderscheiden. En daarom is er een verschil van mening tussen Jozua en tussen Mozes. Toen nu Jozua de stem van het volk hoorde, vers 17 van hoofdstuk 32, als zij juichten, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar Mozes zeide, het is geen stem van geroep van overwinning, het is ook geen stem van geroep van nederlaag, ik hoor een stem van zingen bij beurten. En Mozes heeft gelijk. En nog even, en dan zien ze wat er aan de hand is. Dan ziet Jozua ook wat er gebeurd is. Het volk dat het verbond had ingewilligd en dat de Heere beloofd had dat ze hem zouden dienen en gehoorzamen, heeft nauwelijks een maand na die belofte ook alweer ingetrokken. En ze hebben de geboden van de God die met hen het verbond wilde aangaan, gruwelijk misbruikt en verbroken. Ze hebben zich een gouden kalf gemaakt. En ze hebben om dat kalf gedanst. Ze hebben feest gevierd. En ze hebben in hun eigen willige keus God, hun God, gediend op deze wijze. Zo wilden ze het in ieder geval proberen te beleven. God dienen op een eigen gekozen manier, volledig in strijd met Gods heilige wet. En dan blijkt dat volk een onbetrouwbaar volk te zijn, zoals de Heere straks ook herhaaldelijk tegen Mozes gaat zeggen. Het is een wederspannig volk, het is een hardnekkig volk. En wat Jozua op de berg leerde, namelijk dat God een levende werkelijkheid is, dat wordt nu onderaan de berg aangevuld met een andere les. Jozua leert nu ook dat de zonde een levende werkelijkheid is. En dat dat volk, zelfs het volk van Gods keuze, zelfs het volk dat beloften heeft afgelegd, dat erkend heeft dat de Heere God is en dat erkend heeft dat zij die God en die alleen zullen dienen. Zelfs dat volk, zelfs die mensen zijn doortrokken van boosheid en ongerechtigheid. Jozua komt op een pijnlijke manier in aanraking met de verschrikkelijke werkelijkheid van menselijke zonde en ongehoorzaamheid. En daar reageert de Heere op. Ik ga niet alles uit dat 32e hoofdstuk of uit dat 33e hoofdstuk vertellen. Ik neem één tekst van belang voor het verstaan van de geschiedenis van Jozua. Dat de Heere zijn ongenoegen laat blijken over de zondigheid van Israël. Dat komt uit in het 7e vers van dit hoofdstuk. 33 dus. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger ver van het leger afwijkende. Hij plaatst de tent die in het legerkamp gestaan heeft. Dat is nog niet de tabernakel, want die is nog niet opgericht. Dat wordt in de volgende hoofdstukken pas verteld. Maar dat is wel de voorloper van de tabernakel, die ook de tent der samenkomst heette, waar de Heere toch ook met zijn volk wilde samenkomen en waar dat volk naar de Heere mocht gaan om de Heere te raadplegen via Mozes, de middelaar. Maar die tent, teken van de aanwezigheid Gods, plaatst hij buiten het legerkamp. Een heel eind er vandaan. Om daarmee aan te geven dat God vertrekt uit het midden van zijn volk. En dat het verdiend zou zijn als de Heere helemaal en voorgoed vertrokken zou zijn. Maar hoewel de Heere vertrekt uit het midden van het leger, gedenkt hij ook nu weer in zijn toorn aan zijn ontferming. Want al wordt die tent dan op een andere plaats opgericht, hij wordt ergens opgericht. Buiten het leger, ver van het leger afwijkende, en toch staat hij daar. En de Israëlieten zijn dus nog niet gans verstoken van hun God en van zijn genade. Nee, hij wordt niet helemaal weggenomen. Ik zei al, ook nu weer betoont de Heere dat hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Maar er komt wel afstand. En het volk moet op deze manier wel leren dat Gods ongenoegen op hen rust. En ze moeten nog des te meer leren dat ze alleen nog bestaan kunnen dankzij de verdiensten van de middelaar. Want Mozes gaat geregeld naar die tent toe. En wonderlijk, als hij voor de eerste keer naar die tent toe gaat, dan neemt hij Jozua weer mee. En als Mozes in die tent der samenkomst God gaat ontmoeten en voorbeden gaat doen voor het volk, en de Heere gaat raadplegen in verband met allerlei vragen die er bij hem opkomen ten aanzien van de manier waarop hij het volk zal besturen en regeren. Telkens als Mozes dat gaat doen in die tent, is Jozua erbij. Hoort hij wat Mozes zegt? Ziet hij wat Mozes doet? En belangrijker nog, hoort hij ook wat God tegen Mozes zegt? Ja, het is nog meer. Mozes gaat daarheen en Mozes komt op gezette tijden uit die tent ook weer terug in het legerkamp. Maar als Mozes teruggaat naar het legerkamp om de woorden Gods aan het volk weer over te brengen, dan, en dat zegt die tweede tekst, het 11e vers van hoofdstuk 33... dan blijft Jozua gedurig in die tent. En er staat zelfs, hij week niet uit het midden van de tent. Hij is daar onafgebroken. Let u erop dat Jozua hier weer de dienaar van Mozes genoemd wordt. Zijn dienaar Jozua. Hij wordt overigens ook jongeling genoemd. Dan moet ons dat woord jongeling niet op een dwaalspoor brengen, alsof wij te denken hebben dat Jozua hier nog een hele jonge man, heel onervaren zou zijn geweest, amper 20 jaar of nog jonger. Dat woord jongeling wordt in de Bijbel ook wel eens gebruikt om de jongere aan te geven. Daar zijn die twee mensen, Mozes, en dat is kennelijk de oudere, die is al 80 geweest. En Jozua, dat is kennelijk de jongere. En bovendien wordt dat woord jongeling ook wel gebruikt. En u zou dat maar eens moeten nagaan aan de hand van een concordantie in verschillende plaatsen in het Oude Testament, om mensen aan te geven, aan te wijzen die in het leger dienen. Krijgslieden dus. Jongelingen, maar dan in de betekenis van soldaten. En in de regel zijn soldaten ook geen oude mannen, maar jongeren. Die worden daartoe opgeleid en die worden daartoe gebruikt om in de strijd te dienen. Nou, zo zult u dat woord jongelingen in onze tekst moeten opvatten, de jongeren van Mozes. En bovendien, en dat heeft hij bewezen in Exodus 17, in de strijd met de Amalekieten, ook iemand die getraind is in de wapenhandel. En alweer ontdekken we, en daar gaat het me vanmorgen om, alweer ontdekken we dat de Heere bezig is om Jozua op te leiden. Jozua mag opnieuw dicht, mag ik het zo zeggen, dicht bij God zijn. Hij is er getuige van als God tot Mozes spreekt. En hij hoort dat. En zo zal hij het later ook moeten doen. Hij weet dat nog niet, maar hij wordt er door de Heere al toe gereed gemaakt. Wat een wonder opnieuw, zoals hij op de berg Gods verwonderd heeft mogen zijn over de goedertierenheid Gods. Zo mag hij het nu zeker zijn, nu hij ook zo pijnlijk ondervonden heeft. En dat zal hem in zijn eigen geweten ook aangeklaagd hebben. Hij is van datzelfde soort als de rest van Israël. Hij is ook een afstammeling van Adam ten diepste. Nu hij op een pijnlijke manier geconfronteerd is met de verkeerdheid, met de boosheid, met de zondigheid van het volk. Nu toch dat wonder, God wijkt niet gans en al. Integendeel, er is nog een mogelijkheid om God te raadplegen. En Jozua krijgt zelfs dat hoge voorrecht, die grote onderscheiding, dat hij, mag ik het zo zeggen, bij God mag wonen. En dan denk ik als vanzelf aan iemand uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. En dat was dan in dat geval wel een oude vrouw, Anna. Van wie we ook lezen dat ze niet uit de tempel week. Jozua wijkt niet uit die tent. Anna week niet uit de tempel. Maar ze was daar. En ik denk dat we zonder fantasie die lijn ook door mogen trekken. Anna was daar met vasten en bidden. En ik kan me niet anders voorstellen dat dan dat Jozua daar ook geweest is, met vasten en bidden. Dat hij dat ook van zijn voorganger, van Mozes, geleerd heeft. Mozes, de man van het gebed. Mozes, de man Gods, die gedurig als de middelaar tussen God en het volk instond, om, als het even kon, God met het volk te verzoenen. Mozes, van wie Jozua ook geleerd heeft dat hij de Heere aangeroepen heeft. Toen de Heere zeide dat hij het volk in één keer zou verdelgen. Toen heeft Mozes geworsteld met God en gezegd: Heere, maar wat zult u dan uw grote naam doen? Dan zullen de volkeren het horen en ze zullen met u de spot drijven. En ze zullen zeggen: oh, omdat hij ze niet in het land Kanaan heeft kunnen brengen, daarom heeft hij ze gedood in de woestijn. En wat zult ge dan met uw grote naam, die gelasterd is, doen, o God? En zo heeft Mozes gebeden en God heeft zich laten verbidden. En Jozua was daar steeds weer getuige van. Ja, daar in die tent, waar Jozua gedurig bleek, waar hij niet uit week, daar heeft hij Gods stem gehoord. Daar heeft hij zijn heerlijkheid en zijn sterkte aanschouwd. En dat zijn voor hem opnieuw gouden uren geweest. Wel, gemeente, dat is zo wat de tekst betreft en de achtergrond van die tekst. Er zou meer te zeggen zijn, maar u begrijpt dat ik me vanmorgen beperken moet. Willen we nog tijd overhouden om hier een aantal dingen uit te leren. En laat ik dan als eerste deze les met u leren en God geven dat we dat verstaan en dat we dat beoefenen mogen. Dat er groot belang gelegen is in tijden van afzondering. Want dat zie je nou tot twee keer toe in deze geschiedenissen. Op de berg Gods leefde Jozua in afzondering en in die tent der samenkomst leefde hij in afzondering. Wat hij verder ook te doen had, wat verder ook zijn bezigheden waren, dat wordt allemaal niet vermeld en dat moet hij allemaal maar laten liggen. 40 plus 6 dagen terwijl hij daar met Mozes op de berg is en ik weet niet hoe lang terwijl hij daar in die tent der samenkomst is. Tijden van afzondering door God gewild, door God ook gebruikt. En als iemand nou zegt, ja, maar wij zijn niet allemaal in Jozua en wij krijgen ook niet allemaal, net als Jozua, die taak om een volk te leiden en om ik weet niet wat allemaal voor belangrijke dingen te doen, dan kan ik dat natuurlijk niet met u oneens zijn. Maar we zijn wel allemaal mensen. En we zijn allemaal op reis. En we moeten allemaal een keer sterven. En we moeten allemaal een keer God ontmoeten. En zullen wij zonder verschrikken God dan kunnen ontmoeten? Zullen we hem eerder in ons leven ook ontmoet moeten hebben? En waar ontmoet een ziel de Heere? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Er is dus zo'n verborgen omgang met God. Daar heeft de dichter van Psalm 63 ook weet van gehad. We hebben met hem gezongen. Hij kon het met zijn hart zingen. En als we het nazongen, dan is het voor u en voor mij de vraag of we dat ook met ons hart hebben kunnen zeggen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. God ontmoeten op de berg, in de tent, in het heiligdom, in de binnenkamer. Waar het de Heere maar behaagt zich te laten vinden, maar wel in de afzondering, in de stilte. Waar wij ons hart mogen uitstorten voor hem. En waar hij spreken wil. Waar we tot onze ziel mogen zeggen, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Die tijden van afzondering zijn absoluut noodzakelijk in het leven van een mensenkind. En hebben we ze niet. Ja, gemeente, dan kunt u godsdienst hebben en dan kunt u, ik weet niet wat allemaal in uw godsdienst doen en met allerlei dingen druk en bezig zijn in uw godsdienstig leven. Maar dan mist u het wezenlijke. Die afzondering die Maria kende toen ze aan de voeten van de Heere Jezus zat. Die afzondering waar de Heere Jezus zelf toe oproept als gij bidt. Ga in uw binnenkamer. En voor wie is dat nou? Voor wie is dat nou dat de Heere in die momenten, in die afzondering, zich openbaart? Wie delen nu in die verborgen omgang met God? De psalm zegt het. Zielen waar zijn vrees in woont. Kijkt u maar naar Jozua. Zou u zich voor kunnen stellen dat een onwedergeboren Jozua met Mozes meegegaan was op de top van de berg? Een man die van de omgang met de Heere en van het leven met de Heere en van vernieuwing en verandering van zijn hart absoluut geen weet had. Kunt u zich voorstellen dat zo'n mens door Mozes wordt meegenomen de berg op en dat hij bij de Heere mag vertoeven, vlak bij die heilige God. Kunt u zich indenken dat een onwedergeboren Jozua in de tent der samenkomst mag blijven? Het volk moest op een afstand blijven. Jozua mocht er zijn. Natuurlijk Hij was een van die zielen waar Gods vreze in woont. En wie de vreze des Heren mag kennen en beoefenen in zijn leven, gemeente, die is bij God in de stilte, in zijn verborgen omgang welkom. En die mag dat ook ondervinden bij tijden dat het de Heren behaagt om tot die ziel te komen en tot dat hart te spreken. En die mag ondervinden dat het de Heren behaagt om zo iemand ook onderwijs te geven. En op te voeden. En toe te rusten. Maar toe dan. Ja, ik zei al, iedereen heeft natuurlijk niet zo'n taak als Jozua had en kreeg. Maar iedereen heeft wel een taak. En voor wat voor taak we ook geroepen worden, we moeten er wel voor toegerust worden. Of misschien moet een mens opgeleid en toegerust worden om een hele bijzondere taak van de Heere te kunnen aanvaarden en dragen. Bijvoorbeeld langdurig ziek zijn. Dat kan ook een hele bijzondere opdracht van de Heere zijn. Job kreeg zo'n opdracht. En van de zieke Job heeft God gezegd: mijn knecht Job. Hij was ook Gods knecht in het ziek zijn. Of, en de Heere weet al die dingen, maar wij weten ze niet en we worden er pas achteraf pas wat van gewaar. Soms bij stapjes en bij stukjes en beetjes. Maar de Heere kan iemand ook afzonderen en toerusten en opleiden in verband met aanstaande verdrukking. Wat weten wij ervan? Maar wat God er dan ook mee op het oog geeft, als hij een mens in de afzondering onderwijs geeft, dan is dat altijd met de bedoeling om die mens bekwaamheid en toerusting te geven om de Heere te dienen en te vrezen. Waar God zo iemand dan ook geplaatst heeft en wat voor opdracht de Heere aan zo iemand geeft. Gemeente, weet u daarvan, van die tijden van afzondering, die u zelf zoekt of die de Heere u zomaar ineens geeft? Jozua heeft dat eigenlijk ook niet eens gezocht. Hij kreeg het. De Heere schikte het hem toe door de dienst van Mozes. Weet u daarvan, van zo God te mogen aanschouwen in zijn heiligdom? Of praat ik nou over dingen die u volledig onbekend zijn? En weet u ze alleen maar van horen zeggen? Mag ik u, die van deze dingen wel enige ervaring hebt, eens vragen: hoe lang is het geleden dat dat de laatste keer gebeurde? Dat u in de tent was, of op de berg met God? De laatste keer dat u zijn aangezicht mocht aanschouwen in het geloof. De laatste keer dat u zijn sterkheid en zijn eer zag in zijn heiligdom. Hoe komt dat dat zo lang geleden is? Wat is daarvan de oorzaak? Waarom moest er zoveel tijd verstrijken sinds? Geesteloosheid? Genoeg aan dit leven, opgaan in de dingen van beneden, geen besef meer dat, zoals de dichter van de psalm die we zongen dat ook uitdrukt, dat Gods goedertierenheid beter is dan het leven. Och, zo zegt die dichter als hij het mist, als hij wel aan vroege tijden kan denken toen hij het wel beleefde. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zou ik opnieuw voor uw goddelijk oog en wat we verder gezongen hebben. Dan, ja dan opnieuw, zou mijn ziel als met smeer en vettigheid verzadigd zijn. Want het zijn toch goede tijden, die tijden van afzondering als God overkomt en tot het hart spreekt. Vooral, en dat is het tweede, als we er dan ook op letten, aan de hand van die geschiedenis, en daar zou natuurlijk dan ook weer veel meer te zeggen zijn, maar ik beperk me maar tot wat wij uit dit gedeelte van het woord van God kunnen leren. Vooral als we erop letten dat de Heer zijn volk in die omstandigheden praktische theologie geeft. Praktische theologie. Jozua heeft geen opleiding gehad aan een of ander seminarie of een of andere universiteit om daar in de theologie onderwezen te worden. Maar hij is wel theoloog geworden. God heeft zelf onderwijs gegeven. En de echte theologie leert een mens niet uit de boeken. God kan daar wel boeken bij gebruiken. Maar dan zal er toch meer moeten gebeuren dan dat je die boeken openslaat. De echte theologie leert een ziel in de godsontmoetingen. Als de Heere zichzelf bekend maakt aan het hart. Nou, beperkt tot de geschiedenissen voor ons, dan zijn er met name drie aspecten ten aanzien van wie God is, zoals we die hier dan tegenkomen en waarin Jozua onderwezen is. Het eerste, en dan ben ik weer bij hoofdstuk 24 terug. Het eerste is natuurlijk Gods majesteit en zijn heerlijkheid. Dat zien van die troon van God in al zijn hemelse luister. Het ontbreekt de Bijbelschrijver eigenlijk aan woorden om ons duidelijk voor ogen te stellen wat daar nou te zien was. Kunt u het zich voorstellen, als u dat alleen maar leest, dan zagen de God van Israël onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis van de hemel is in klaarheid. Dat is een worstelen met woorden om het met menselijke woorden uit te drukken wat eigenlijk niet uit te drukken is. Zoals Paulus later, als hij opgetrokken is in de hemel, zegt dat hij dingen gezien heeft die onuitsprekelijk zijn, waar geen mensenwoorden en menselijke begrippen voor bestaan. Jozua heeft het gezien. En toen hij met Mozes alleen op de top van die berg was, heeft hij er nog meer van gezien. Die wolk die ondoordringbaar was, althans voor hem. En voor Mozes ook 6 dagen lang. Daar moet je eerst permissie voor hebben om daarin door te dringen. In de heerlijkheid des Heren. De Shechina. De wolk en de vuurkolom. De heerlijkheid Gods. En dat vuur, zoals de Israëlieten van beneden aan er tegenaan keken. Ze zagen de vlammen uitslaan van de heerlijkheid Gods. Dat is het eerste wat Jozua geleerd heeft. Zo is God een heerlijk God. Groot van macht en groot van majesteit. En wie kan voor hem bestaan? Dan moet je toch wel diep van onder de indruk komen, gemeente. Laten we dit altijd bedenken als we over God spreken. En als we aan God denken. Zo is hij. Zo heeft hij zich vroeger bekendgemaakt. Zo zal hij zich andermaal bekendmaken. Zo is ook de verheven en de verhoogde Christus. Ogen als van een vlamvuur. Voeten als van blinkend koper in een oven gloeiend gemaakt. Stem als de stem van vele wateren. Denk toch nooit gering over God. En doe toch nooit alsof we met God wel een loopje kunnen nemen. En alsof we wel goedkoop over hem kunnen denken. De engelen, zo hebben we een paar weken geleden gehoord, bedekken zelfs hun aangezicht voor God in zijn hemelse majesteit. Dat is ook een stukje van de theologie van de ware godskennis die de Heere een mens leert om hem op zijn juiste plek te brengen, om hem op de knieën te brengen, om hem in de verootmoediging in het stof te doen buigen. God is niet onze buurman van wie we de hark een keer kunnen lenen. Zo hoor je sommige mensen wel eens tot God en over God spreken. God is de hoge en verhevene. Die de hemel heeft tot zijn troon. En Salomo zegt dat de hemel der hemelen hem zelfs niet eens bevatten kan. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Gemeente, heb u hem zo wel eens ontmoet? Ben u zo wel eens aan zijn voeten neergevallen? Heb u zo als Johannes op Patmos wel eens een plekje gezocht? Eigenlijk zou je nog liever onder de grond kruipen. Maar Johannes blijft plat op de grond liggen. Dat is God. En dat leert Jozua. En hij leert voor die God vrezen. En het tweede wat de Heer hier aan Jozua geleerd heeft en wat wij net zo goed moeten leren, dat is de deugd van Gods rechtvaardigheid. Nou kan hij met de zonde geen gemeenschap hebben. Dat is gebleken toen die zonde met het gouden kalf bedreven werd. En toen de levieten door het leger van Israël moesten heen gaan en toen ze moesten doden, die ze ook tegenkwamen, de overtreders. En toen Jozua en toen Mozes de tent buiten het leger moest plaatsen. Laat Israël goed weten dat God de rechtvaardige is, die met de zonde geen gemeenschap houdt. Laat Israël goed weten dat God alle recht heeft om tegen zijn volk te zeggen, en nou ga ik nooit meer met je mee. En nou zoek je het maar uit. En dat God alle recht heeft om de zondaar aan zijn dwaze keus van zijn hart over te laten. Tent wordt verplaatst. God vertrekt. Want het werk, de werkelijkheid van de zonde is ook een werkelijkheid. Jozua moet dat leren. De Heere is een recht. In al zijn weg en werk. Ook kost er 3000 Israëlieten sterven. Als de tent verplaatst wordt. Zelfs als de tent voorgoed afgebroken zou worden. De Heere is recht, want wij hebben zijn recht geschonden en wij hebben zijn geboden overtreden. Zo God wel eens ontmoet, gemeente. Zo wel eens als een arme zondaar voor hem leren buigen en leren bidden. O God, hoor hoe een boeteling pleit. En dan het derde. Van de ware godskennis hier door Jozua geleerd. Gods genade. Ondanks alles. Gods genade. Toen hij die oudste niet verdierf. En toen hij zijn tent wel weghaalde uit het leger. Maar hem toch, zij het dan op een afstand, toch weer liet neerzetten. En Mozes toch nog in zijn nabijheid wilde hebben. En toch nog gemeenschap wilde onderhouden met het volk via Mozes. En Jozua zelfs een plaatsje gunt in die tent. Onafgebroken. Gods genade. Waarbij de Heere onderscheid maakt waar het van nature niet is. Jozua krijgt dat hoge voorrecht. Hij mag bij God wonen. Terwijl hij ook een zondaar in zijn bestaan is. En het wordt hem een wonder. Het wordt hem een wonder. Waarom was dat nou op mij gemunt? Waarom geeft God mij nu dat voorrecht? Waarom ziet hij nu in ontferming op mij neer? Waarom gedenkt hij in de toorn aan zijn ontferming? Omdat God ook zo is. Houdt u ze wel bij elkaar? De dingen die ik genoemd heb, en er zijn er veel meer te noemen, want God heeft van zichzelf nog veel meer deugden en volmaaktheden geopenbaard. Maar deze drie vinden we terug in de geschiedenissen waar onze teksten uit zijn. Zijn heerlijkheid, zijn rechtvaardigheid, zijn genade, Zijn genade waardoor hij zondaren niet geeft wat ze verdiend hebben, maar hen vergeldt naar zijn barmhartigheden. En daartoe neemt hij nou redenen uit zichzelf. Als hij toch nog met Israël van doen wil hebben. En als hij Jozua daar in zijn nabijheid in die tent een plaatsje geeft. Dan neemt God enkel redenen uit zichzelf. Anders zou het niet kunnen. Hij heeft niet naar Jozua gekeken om te zien wat voor deugden en kwaliteiten die man had. U zegt hij heeft niet meegedaan met dat dansen rondom het gouden kalf. Terecht. Maar was hij daarmee helemaal vrij van zonde? Geen zins. Als God aan Jozua, als God aan u en mij genade bewijst, dan doet hij dat om redenen uit zichzelf. Of anders gezegd, dan doet hij dat enkel en alleen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En zo is God voor Jozua in dat onderwijs wat hij hem gaf een levende werkelijkheid geworden. De God van genade en van recht. Van recht en van genade. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Laten wij samen danken. Trouwe en genadige God, we hebben uw woord mogen horen. We hebben gezien hoe u in het leven van deze Jozua gewerkt hebt, hoe u hem toe ging rusten voor de taak die u hem later zou geven. En het is waar, wij zijn niet allemaal Jozua's. Dat hoeven we ook niet te wezen. Daar hoeven we ook niet naar te staan. Maar we hebben wel met hem onderwijs nodig. We moeten wel van God geleerd worden. We hebben dus wel allemaal nodig dat we de eenzaamheid kennen. Want daar wilt gij juist onderwijzen. En daar wilt gij uzelf bekendmaken. En daar geeft gij indrukken van wie gij zijt. En daar mag het hart voor u uitgestort worden. En daar mag beleefd worden. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heren, doe ons dat kennen. En als we er vreemdelingen van zijn, wil het ons dan zo vanmorgen op het hart binden dat we er geen rust meer mee hebben en dat we u gedurig aanroepen, dat we u ook zo mogen ontmoeten. En dat wij ook kennen mogen dat genadegeheim, hij zag op mij neer. Het is mij goed nabij God te zijn. Heere, dank voor uw woord, heilig dat aan ons hart. En geef dat wij verstaan mogen wat gij vanmorgen tot een ieder van ons wilde zeggen. om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.